Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik praat in deze aflevering met Kiki Schippers. Kiki won de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival en het jaar daarna de publieks- en de persoonlijkheidsprijs van Kameretten. Sindsdien werd ze 4 keer genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs, die ze in 2017 won voor haar nummer Er spoelen mensen aan.
Ik ben ook wel eens ergens heen gestuurd, dan had ik een lied voor mensen moeten maken. Alleen die mensen wisten dat helemaal niet. Dus moest ik tijdens hun lunchpauze, werd ik daarheen gebracht. En toen, je zag ze echt zo kijken, ik ben aan het lunchen, hou je bek.
Ze is columniste voor het Algemeen Dagblad en Radio 1, speelt mee bij het cabaret van Kopspijkers en is regelmatig te zien op tv. En voor de duidelijkheid, dat doet ze dus allemaal naast haar avondvullende theatershows. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Kiki Schippers. Voor mijn beeld en het beeld van iedereen die luistert, wanneer ben jij begonnen met cabaret, met comedy, met optreden?
Wat telt dan mee? Bedoel je officieel?
vanaf dat je gewoon überhaupt begonnen bent. Niet als in officieel dat je voor het eerst betaald kreeg of zo, maar gewoon...
Nee, ja, kijk...
We gaan het ook niet factchecken.
Nee, ik heb echt wel vanaf een middelbare school ben ik die kant op gegaan. Ik had altijd wel dingen geschreven en liedjes gemaakt. Maar dat zat wel meer, weet je, de schoolmusical regisseren of liedjes daarvoor schrijven. En als we nu dan een solo ding doen.
Ja. Dat doet iedereen op zijn middelbare school.
Nee, niet? Nee, ik was er wel super bedreven in. Nee, en ja. toen zo snel mogelijk allemaal theateropleidingen. En uiteindelijk kwam ik terecht bij de Koningstheateracademie in Den Bosch. Maar ik had nog toneelschool ervoor gedaan en ik was een vooropleidingsjaar en... Nou, allerlei omzwervingen.
Kijk. De reden dat ik het vraag is puur omdat natuurlijk heel veel van de optredens waar we het in deze podcast over hebben, het zwaartepunt ligt bijna bij iedereen wel aan het begin van zijn carrière. Omdat je daarna jezelf ontwikkelt en je speelplekken ontwikkelen mee. En als het goed is, komen er echt grote rampen wat minder voor, maar het dan meer om een beeld te hebben. Dus wanneer ben jij naar de Koningstheateracademie gegaan? De opleiding voor cabaret in Den Bosch?
Ik denk 2007.
Oké.
Denk ik? Ja. 8. Nou, zoiets.
Ja, rond die tijd. En maar daarvoor was je dus ook al aan het spelen. Wat is dan misschien zelfs... Heb je dingen van je middelbare school waar je iets op het toneel deed waarbij je dacht... Oh mijn god, en er zaten al mijn klasgenoten bij.
Ik heb niet meer een even kijken, dat ik helemaal afging. Nee, ja, nou ja kijk, wat ik wel zo is, ik heb ooit Sugarlee Hooper, wat ben je mooi, heb ik gedaan. Als mijn talentenjacht, met een badmuts op mijn kop. En sindsdien heb ik nooit meer verkering gekregen in Woerden. Ja, maar het kwam zo. Want we hadden een talentenjacht met 2 meiden erbij. En dat zou Linda, Roos en Jessica doen. En toen kregen we ruzie over wie dan Linda was en wie Roos en wie Jessica. En wie welke zin mocht. En toen, in het begin hadden ze al zoveel ruzie dat ik dacht, ja, misschien gaan we gewoon niet meer meedoen. Dan ga ik me wel solo ook aanmelden.
En dan was Sugarlee Hooper.
Ja, wat ben je mooi. En toen heb ik dat uiteindelijk nog met haar ook letterlijk gezongen bij Peter Jan Rens, bij Geef Nooit Op.
Met de echte Sugar Lee.
Met
Hooper.
De echte Sugar Lee, ja. Laat het doek maar zakken, zeg maar.
Oh, wat goed. Voor Vlaamse luisteraars die denken, Peter Rens, Geef Nooit Op was een televisieprogramma, volgens mij destijds, voor kinderen. En die konden dan, als die een wens hadden, kon je dat insturen. En dan gingen zij zorgen dat die wens uitkwam.
Ja, je hoefde niet eens kanker te hebben. Gewoon je wens kwam alsnog uit. Dat zo'n programma was het, ja.
Maar was het toen ook echt jouw wens om met Sugar Lee Hooper dat nummer te zingen?
Ja, want ik had net zo in augustus of zo had ik zo'n... met de Woerdense vakantieweek had ik daar de talentenjacht mee gewonnen. Dus ik dacht, nou, nu moeten we door naar Hilversum. Ik weet ook niet meer hoe dat ging. Ik had geen idee, maar dat was wel een hele beleving. En daar waren natuurlijk wel allemaal klasgenoten bij. En dat was natuurlijk ook wel een bepaalde manier gênant. Nu nog steeds is het wel gênant om dat te weten.
Ik denk gelijk, nou ja, als de musea weer open gaan, ga ik naar Beeld en Geluid om die beelden op te zoeken.
Holy shit, dat wil niemand.
Oh, zeker wel. Maar goed, niet zo belangrijk voor nu. Maar dat was op middelbare school.
Ja. Basisschool was dat.
Basisschool zelfs? Ja. Oh, ja. Oké. Is dat nog verder terug? Oké, dan mag Sugar Lee Hooper. En dan snap ik ook dat je Linda, Roos en Jessica...
Ja, dat mag toch?
Ja, dat is dan helemaal...
Nee, middelbare school was allemaal wat serieuzer. Ja. Ja.
Ja, en speelde je ook op middelbare school ook al eigen dingen?
Nee, ja, ik weet wel, de eerste keer dat ik zelf iets maakte, weet ik nog wel. Dus dat was denk ik toen ik 13 of 14 was, in de bak van Fleur heette dat. Dat was bij de jeugdtheaterschool Zuid-Holland. En toen had een Fleur, die zat een paar jaar boven mij, of een jaar, en die had dat opgezet. Zo van, jij mag een soort open bak idee.
Ja, en een open podium, zeg maar.
Ja, en toen heb ik wel iets gedaan met mijn eigen liedje en een paar grapjes, denk ik wel. Dat was ik 14, ja.
Oh, wauw. En weet je nog hoe dat ging?
Ja, wel aardig. Het ging wel aardig. Maar ja, in ieder geval, ik vond het leuk genoeg om het... ik ben niet voor eeuwig ontmoedigd toen.
Nee, nou ja, gelukkig niet. Ik bedoel, anders
nee.
was je niet gekomen waar je nu was.
Nee, dat was wel leuk. Ja, en ik heb toen ook, toen ik op de Koningsdagen Academie zat, vond ik het ook wel leuk om op een gegeven moment zelf zo'n open bak weer te organiseren. En toen weet ik nog, op een van die open bakken bij de Koningsdagen Academie hebben we toen een rap battle gedaan. Want ik weet nog dat ik dat een keer had gedaan ergens. En toen was ik helemaal bang dat ik dat niet zou kunnen. En toen was het opeens, ging dat best wel goed. En toen dacht ik, oh, dat moeten we op de Koningsdagen Academie doen. En toen heeft Felix nog met Ruud Aarde, Felix Hezemans. En Ruud Aarde, die hebben echt een briljante rap battle toen gewonnen. Dat was wel leuk. Dat is echt eng. Heb je wel eens een rap battle gedaan, Wouter?
Ik heb nog nooit een rap battle gedaan. En zeg nooit nooit, maar ik denk dat ik dat de komende tijd ook nog zo ga houden.
Nee, maar voor je creativiteit is het fantastisch.
Nou, moet ik wel zeggen, vroeger zat ik in een bandje. Een Nederlandstalig pretpunkbandje. Maar ik ging met mijn drummer heel vaak. Dan gingen we op mijn kamer een beetje zitten blowen en bier drinken. En op een hele oude Atari, echt een Atari 1060 ST, gingen we hele slechte MIDI beats maken. Of gewoon één dingetje van Dr. Dre of zo eindeloos loopen. En daar hele lange freestyles op doen. Het was wel te gek om te doen.
Ja, omdat je aan het blowen was, vond je te gek.
Ja. Maar
je hoort het niet terug.
Ik heb het teruggeluisterd. Ik heb er zelf nog opnames van.
Ja, kijk, ga ik dan weer opzoeken bij Beeld en
Geluid. Ja, nou ja, als Beeld en Geluid mijn harde schijf daar even liggen, zou ik het heel knap vinden.
Weet niet wat de wereld nog mag brengen, Wout. Je moet groot denken.
Ja, dat is waar. Misschien gaat ooit mijn hele nalatenschap erheen. Hey, maar die rap battles, hoe waren die opgezet? Kreeg je een onderwerp vooraf? En vooral, deed jij zelf ook mee?
Ja, hoe zat het nou? Ik was volgens mij... Ik was toen bij toneelschool. En ik werd daar heel chagrijnig van. Toneelschool Maastricht. Ik vond het eigenlijk... ik voelde me niet zo op mijn plek. En toen ging ik daarnaast... voor campinganimatie werd ik opgeleid. Maar ze namen dat heel serieus. Dus zij hadden echt van die trainingskampen. Met... Met dansjes en de animatiecompagnie heette op. En t-shirts. En je moest alles uit je hoofd kennen. En toen hadden ze, aan het eind van zo'n weekend, hadden ze een van de begeleiders, organiseerde een rap battle. En je mocht het tegen hem opnemen. En toen heb ik dat gedaan. En dan was het idee dat je allemaal, zeg maar, een soort strofe had om de ander te dissen. En dan had je, denk ik, 3 strofes. En aan het einde, dan merkte je aan het publiek wel wie er had gewonnen. Weet je, dat.
Ja.
Ja, dus het was niet als thema, maar het thema was gewoon de ander dis. En op zo'n school later, bij de Koningszaal, was het alleen maar leuker. Want dan kende je elkaar ook echt. Dus dan kon je ook echt verwijzen naar, naar iemands stinkende kamer of zo.
wat natuurlijk ook gewoon de kracht is, bijvoorbeeld helemaal van een roast. Of degene die elkaar daar roast, elkaar kennen of niet.
Ja.
Dan zit dat daar ook onder. Maar wat heftiger die... sowieso die toneelopleiding... dat lijkt me al heftig. Ik kan me er al weinig bij voorstellen. Maar waarom voelde je daar niet op je plek?
Ja, het was ook gewoon vaag, weet je wel. Het was ook gewoon... Ik ben toch eigenlijk...
Want mijn vooroordeel bij dat soort opleidingen is dat je dus gewoon de hele dag een steen moet spelen. Of de emoties van een cactus in de vrieskou.
Nee, dat was echt maar 2 uur in de week. Nee, dat viel wel mee. Ja. Nee, je had volgens mij 5 dagen in de week had je fysieke training en zo. En je had ook echt, het was allemaal best wel theoretisch nog. Dus je moest allemaal Shakespeare gaan lezen en dat gaan analyseren en zo. Dat was best wel, dat vond ik ook echt wel leuk. Alleen, het was allemaal heel erg dat conceptueel. Ik zat op de TP-opleiding, de performance. En dan als het concept klopte van je performance, maar je deed gewoon ruk en niemand snapte er een reet van, dan kreeg je toch een goed cijfer. Ja, en dat trok ik gewoon niet zo. Van doe iets met een rookmachine of doe iets met een fietslampje, weet je wel zo.
En hoe vond je dat? Want dan heb je denk ik ook opdrachten die je uit moet voeren of die je moet spelen.
Mm-hmm.
Hoe was dat om dat te spelen als je dat eigenlijk juist niet trekt?
Ja, dat was dus de hele tijd weerstand en worstelen en chagrijnig zijn en je daar overheen zetten en dan door je leraar op je kop krijgen omdat je niet chagrijnig mocht zijn. Of door je leraar op je kop omdat je dan heb je er overheen gezet en denk je nou, ik neem genoegen met alles en dan was je weer niet streng genoeg op jezelf. Dan denk ik, ja, als ik echt streng op mezelf zou zijn, dan zou ik niet in godsnaam geen eina doen op dit moment. Weet je wel? Nee, ik weet niet, het was niet helemaal in één keer de klik. Ik had de overgave misschien niet, ik wilde het te goed doen, dat zou ook allemaal nog kunnen. Maar ik vond het echt een verademing toen bij de Koningstheateracademie dat je gewoon, ja, je mag gewoon je moet iets met het publiek doen, weet je. Het publiek zit daar en je hoeft dat niet te negeren, weet je wel. Je mag daar iets uit ontfutselen. En ik vond dat zo leuk, werd er zoveel speelser van. Het is, zo heb ik dat wel al meegenomen.
En speelde je in die tijd ook al, deed je toen al dingen die meer richting cabaret gingen of is dat echt pas vanaf de Koningstheater gekomen?
Nee, dat was daarvoor al. Ik was al op het eind van de middelbare school al echt kleinkunstdingen aan het doen. Ja, dus altijd vanuit de muziek, de kleinkunst.
Maar en ook buitenschool? Qua optredens bedoel ik?
Nee, ik heb wel een keer een comedy night gedaan bij de toneelschool in de Tribunaal. Dat was die stamkroeg. En toen had ik heel veel succes met mijn hele kleine synthesizer. Maar echt zo'n lelijk. Eigenlijk die Atari die jij beschrijft, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan de synthesizer voor.
Ja, zo'n Casio keyboardje.
Ja, en dan kon je zo... Weet je, zo van die geluidjes zaten er allemaal in. En toen had ik het liedje Alle bejaarden moeten dood, want ze stinken naar urine. Dat was mijn allereerste comedy hit, Wouter.
Dat je daar nou nooit de Annie M.G. Schmid prijs voor hebt gekregen.
Zonde, eeuwig zonde.
Zonde, ik wil heb je zoveel mooie nummers, maar dat laat ze dan buiten beschouwing.
Toen dacht ik ook nog dat comedy was.
Nou, kan het ook zijn.
Ja.
Dat mag prima. Het kan overigens ook prima een nummer van een pretpunkbandje zijn. Want wij alle bejaarden moeten weg van de snelweg.
Oh, echt? Oh, het is gewoon misschien niet zo'n originele gedachte. Dat is het natuurlijk. En je moet ook die eerste zoveel jaar allemaal, de eerste gedachte ook allemaal opschrijven. Voordat je daarna weer bij de tweede komt.
Dat moet er ook uit. En dan ga je andere dingen doen.
Ja, hoe doe je dat met schrijven? Want ik merk altijd als ik qua schrijven, dat ik moet gewoon het schrijven bijhouden. En iedere dag schrijven. Want anders dan komt steeds de shit van nu naar boven. Want als je het bijhoudt, dan hou je op een gegeven moment ook nog ruimte over voor andere inspiratie.
Voor nieuwe dingen. Ja, ik ben wat dat betreft vrij lui.
Dus de, lui. Ik ben een keer in jouw werkruimte geweest die je speciaal had gehuurd. Die hing helemaal vol met notes aan de muren. Het was niet echt lui te noemen, meneer Monde.
Nee, toen was ik heel hard bezig voor een festival waar ik uiteindelijk niet veel aan heb gehad.
Nou... Ja, laten we het daarover hebben.
Ik kan... oh ja, nee. Maar deze podcast gaat niet over mijn rampverhalen. Maar nee, met mijn festivaldeelnames zou je een goede aflevering kunnen vullen. Maar goed, dat is voor het eenjarig bestaan of zo. Als je het hebt over schrijven. Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik niet per se aan een vast programma vastzit. Dus ik kan... Ja. Kleine dingen die me overkomen, kan ik makkelijk 's avonds op het toneel doen. Als dat zich aandient. Maar als ik echt weer een nieuw programma moet gaan schrijven, dan moet ik daar echt wel voor gaan werken. En bedenken, oké, nu ga ik gewoon weer een heel nieuw programma aan elkaar klussen. En dat zou ik nu aan het doen zijn geweest. Waar het niet dat er even iets tussendoor kwam. genoeg over mij. Heb jij materiaal uit je beginperiode... Waar je, als je er nu op terugkijkt, dat je denkt... hoe heb ik dat, behalve dan alle bejaarden moeten dood... want ze stinken naar urine. Ander materiaal waar je op terugkijkt en denkt... oh, dat heb ik gewoon, dat heb ik voor mensen gedaan... die misschien ook nog een kaartje hadden gekocht om dat te zien.
Ik heb een keer het plan opgevat om allemaal monologen te schrijven... En die dan te regisseren en dan met klasgenoten te regisseren. En die monologen waren git en gitzwart. Dus de een was verkracht door zijn vader. En de ander ging zelfmoord plegen. En de ander was de duivel. En nog een ander had anorexia of zo. Snap je, allemaal dat soort verhalen.
Gezellig.
En die had ik allemaal... Ik had ze allemaal aan elkaar geknoopt en naar elkaar laten verwijzen. En toen heb ik die op laten voeren. En toen ben ik zelf als een imaginaire countryzangeres... daar liedjes doorheen gaan zingen. Die ik met GarageBand in elkaar had gezet. En... ja, ik denk nu wel van, nou, dat had je niet hoeven doen, al die moeite. Een van de monologen had ik ook. Had ik daarvoor al uitgeprobeerd. En toen was ik ergens een keer een lege vleugel in een gebouw tegengekomen. Ik weet ook niet meer waarom. Volgens mij had ik gesolliciteerd bij het Tempo Team dat met een vleugel erboven zat. En toen liep ik naar beneden en zag ik een lege vleugel. En toen dacht ik, oh, dat is mooi locatietheater. En toen had ik dus een van die monologen... Patrick Nedekoorn heeft dat toen uitgevoerd. Die is toen die monoloog in die lege vleugel gaan doen. En toen... maar dat was allemaal heel gitzwart. Dus op een gegeven moment moest er... Weet je, er moest een teddybeer opgehangen, zeg maar, als in verhangen, moest uit het raam hangen. Dus ik had die netjes uit het raam gehangen en had allemaal mensen uitgenodigd. En die monoloog die ging dus door die hele vleugel. Op een gegeven moment zag je die teddybeer. En toen kwamen er dus mensen op een gegeven moment denk 5 minuten voor het eind van de monoloog, kwamen ze klagen van, u gaat nu dit gebouw uit. En toen, want er werkten daar gewoon mensen. En die zagen zo'n met bloed besmeurde teddybeer. Het was allemaal reuze artistiek. Maar ik had blijkbaar helemaal niet gevraagd of dat mocht of zo. En toen werden we door de beheerder eruit gezet. Volgens mij had ik ook nog een heel decor neergezet daar. Met een matras en allemaal boeken en zo. Dat moest ook allemaal meteen weg. Dus mij heeft het publiek toen ook nog mij geholpen met decor weghalen.
Oh, ja. Goed. Want ik wilde net vragen, hoe reageerde het publiek daarop?
Ja, heel lief. Want kijk, als je bij
een... Dat is ook niet per se goed.
Nee, maar als je bij een maker bent en die, snap je, en die wordt onder vuur genomen door de beheerder, dan ben je medeplichtig gewoon.
Ja, sorry, dan stelde ik de vraag niet meer. Hoe reageerde het publiek voordat die beheerder kwam op die gitzwarte monologen?
Ja, dat was... Ja, ik had toen nog niet zoiets van, er moet een reactie uit het publiek komen. Hè? Ik wilde ze gewoon überhaupt gewoon raken. Dus ik dacht gewoon, als ik ze gewoon kapot maak en hun ziel besmeur, dan is het genoeg.
Dan zit ik ook goed. Het was ook een leuke avond.
Ja, ik kwam echt pas later achter dat je met humor toch ook een ander doel kan bereiken. Nee, dit is klets.
Ja.
Het was een mooi experiment, dat wel.
Ja, absoluut. En een goed verhaal. Dus alleen al daarom fijn dat je wel de moeite hebt gedaan. Heb je de academie gedaan. Ik had het daar met Tim Hartog ook over. Die heeft ook meegedaan. Die heeft natuurlijk ook de Koningstheater Academie gedaan. En ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Mijn angstbeeld van zo'n soort opleiding is dat je iets maakt wat grappig is of mooi is, weet ik, waar je wel publieksreactie uit wil. Maar dat je dat dan moet spelen voor medeleerlingen en misschien een paar docenten. En voor een heel klein, heel kritisch publiek. En dat lijkt me zo ontzettend lastig. Heb jij dat ook zo meegemaakt? Of valt dat heel erg mee? Of hoe vond je dat?
Ja, met comedy is dat wel lastiger dan met liedjes of zo. Dus met liedjes had ik er niet zoveel last van. Maar het was natuurlijk wel scheidzenuwachtig was ik altijd. Het voordeel van het Koningstheater is dat je ook heel vaak voor publiek ging spelen. Dus dan kon je in het Koningstheater, weet je, dan had je gewoon ander publiek dan alleen je medeleerlingen. En het kon je ook optillen, dus het kon je ook het vertrouwen geven. Ik ken ook mensen van de academie die gewoon als ze hun mond al open deden, gingen mensen al om ze lachen, weet je wel. Ja. Dus dat kan je natuurlijk heel veel vertrouwen geven om te groeien. Maar het heeft inderdaad niet zoveel te maken met de werkelijkheid en hoe goed je daarin bent. Dus qua ontwikkeling moet je op een gegeven moment wel echt naar buiten.
En toen je op een gegeven moment naar buiten ging of mocht, of hoe je het wil noemen. Hoe ging dat? Want ik kan me ook voorstellen, als dat dus wel enigszins een veilige omgeving is waarin je van alles kan doen en uitproberen. En je komt dan opeens daar buiten voor mensen die gewoon denken, ja, het zal wel wezen dat jij een opleiding doet. Ik wil gewoon een leuke avond.
Ik wil gewoon een bier drinken. Nee, het ergste is natuurlijk, als je kan zingen, dan word je geboekt voor van die achtergrondsnabbels. Weet je wel, dan ga je zo, dat. En het ergste is dat je dan van die bedrijfssnabbels komt waar niemand op jou zit te wachten. En daar ben je eigenlijk dan helemaal zenuwachtig voor. En heb je van alles voor gedaan. Maar zodra je begint te zingen, want meestal heb je dan iemand die voor jou staat, een spreker is, hè, die gaat praten. En dan zegt hij, nou, en dan nu de muziek. En eigenlijk zodra je dan inzet, gaan ze er doorheen lullen. En kijk, als het nog jazz is, oké. Maar als het geen jazz is en helemaal op maat gemaakt nummer, is dat gewoon zo kut. Het is echt zo kut. Want je hebt dan altijd zo één tafel met waarschijnlijk de verantwoordelijke die jou geboekt heeft, hè, en die ook het voorgesprek heeft gedaan, die is dan helemaal zo geconcentreerd en zo naar de buren. En je hebt gewoon drie tafels die echt, ja, zoals een worst wezen wat je doet. En dat heb ik ook gemerkt, als je in zo'n congres of zo, als je dan 5 keer terugkomt, dan moet je de eerste keer zorgen dat je ze hebt, want anders heb je ze gewoon daarna 4 keer niet meer. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nou ja, ik snap wat je bedoelt qua dit soort optredens, dat de aandacht weg is. En maak je geen illusies, als je niet zingt, dan gaan ze ook door je heen willen. Ja. Maar dat je speelt op een congres en dan moet je 5 keer terugkomen?
Ja, soms wel. Ja, zeker. Zeker. En soms heb je dan ook speciaal voor die mensen materiaal ingestudeerd of weet ik veel. Ja, ja. Dat is interessant. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Kijk, ik heb van 2 dingen in mijn leven die eigenlijk zo best wel veel geleerd. Over mensen en over de aandacht. Ik heb gewerkt voor goede doelen. Oxfam, Novib, AIDSfonds heb ik heel veel voor gedaan. Arts zonder grenzen.
Stond jij op straat met zo'n klapbord mensen als mij aan te klampen omdat je ziet dat ik geen nee kan zeggen?
Ik was die kuthoer, zeker. Zeker, dat was ik. Maar daar heb ik zoveel van geleerd over hoe je mensen bij je houdt. Weet je wat, hoe je het moet aanpakken, zo'n gesprek. Hoe je moet communiceren. En eigenlijk, op het moment dat je dus op zo'n achtergrond snabbel speelt, heb ik ook geleerd, als het je dan lukt met jazz en Engelse of Spaanse nummers mensen aandachtig te houden, ja, dan kan je alles. Snap je? Dus
ja,
ik, dus...
nou ja, vertel me alles.
Nee, ja, maar ging je dan? Je ging allemaal van die trucjes uitproberen. Ik bedoel, het is allemaal niet, ik zeg niet, kijk, daarna moet je gewoon weer terug naar de inhoud. Maar qua vorm, dan ga je van die trucjes van eerst heel zacht en dan opeens hard en onverwachte dingen. Of mensen aanspreken in het publiek. Natuurlijk wat je ook hebt, hè, als je comedy doet, dat je dan...
Hey, meneer in de bar met dit groene hemd aan. Hè? Ik zie jou ook wel ervoor aan dat je...
Nou, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk allemaal trucjes om mensen erbij te houden, om het spannender te maken. Ja. Nou, muzikaal gezien heb ik dat wel echt geleerd in die jaren, van dat iedereen me negeerde. En aan het eind was het gewoon niet meer zo. En toen merkte ik wel dat ook de opdrachtgevers iets minder blij met mij waren. Want ik was gewoon niet geschikt. Dan wilden ze gewoon voor mijn voor achtergrond zanger. Dat deed ik dan gewoon niet. Vertikte ik gewoon.
Ja, nou ja, en terecht. Dan moet je een combootje boeken dat zich afficheert als wij spelen lekker in een hoekje, een beetje easy listening.
Ja, maar je weet in het begin ook nog niet wat je wil natuurlijk.
Kan je een specifiek ding noemen wat je hebt geleerd uit op straat donoren werven voor goede doelen, dat je mee hebt kunnen nemen naar het podium?
Ja, ik was nooit zo'n charmeur of zo. Ik was nooit zo vrouwelijk. En ook als je mij... Nou, je kent mij achter de schermen een beetje. Ik ben toch meer een beetje one of the guys. En ik heb dat wel geleerd toen. Dat ik toch iets meer ging flirten en iets meer me als vrouw opstelde. Ja, ik weet nog... dat moest ik één keer op toneelschool doen. En toen was ik helemaal huilend, vond ik helemaal spannend. Maar daar heb ik dat uiteindelijk wel ontwikkeld. Ja, dat je ook dat je een vrouw mag zijn op het toneel. Dat hoor ik natuurlijk ook nu heel vaak van... Oh ja, je bent zo anders op het toneel. Of bij vriendjes van... Nou, verdomme, voor hun kleed je wel mooi aan en voor mij niet. Maar dat denk ik wel. Maar technisch? Ja, technisch. God. Nee, technisch weet ik even nu niet.
Even een zijstap, maar... Zo'n baan als zo op straat staan, want iedereen mag natuurlijk graag afgeven op dat soort lui. Maar de andere kant is, het is ook gewoon iemands werk, op dat moment jouw werk. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen je negeren of gewoon iets bot zeggen. Heb je daar ook wel eens gehad dat iemand gewoon een hele goede afwijzing heeft of iets heel grappigs? Dat je denkt, oké, het is kut dat ik je niet binnen heb kunnen halen, maar dit was wel een goeie.
Ja, tuurlijk. Heel veel. Ja, tuurlijk. Soms heb je meer respect als iemand gewoon... Dat sowieso. Ik heb meer respect voor iemand die gewoon toen in mijn gezicht zei van... Nee, ik vind dit helemaal ruk. Dan iemand die gewoon net doet alsof die je niet ziet. Ik vind het ook zo schattig. Weet je, hebt zo'n winkelstraat en dan is het envelop. Weet je wel? Dat je ook denkt... Ik wist niet eens dat er een winkelstraat envelop was. Maar oké, je moest erheen. En dan lopen er twee mensen. Jij en de ander. En dat hij dan net doet alsof die je niet ziet. Vind ik zoiets schattigs hebben.
Nog even die bedrijfsoptredens. Want dat is, neem ik aan, een echt voorbeeld geweest... waar je naar verwijst dat je 5 keer terug moest.
Nee, dat is heel vaak zo.
Oké, dan...
Dus dan open je de idee met 1 lied, snap je? En dan kom je na een kwartier kom je terug met 2 liedjes... En dan na een half uur kom je terug en dan breng je een ode aan de directeur van het bedrijf of zo. En dan doe je nog 1 lied. En dan na afloop moet je nog een paar chansons doen bij de naboer in de foyer, zeg maar.
Ja, maar als je dan in het begin dat soort shows had waarbij je nog niet de technieken had om die aandacht aan het begin goed te pakken en iedereen erbij te houden. Hoe laat je dan in vredesnaam nog op voor de 3e, 4e of laat staan de 5e keer dat je weer terug moet?
Ja, dat was soms echt huilen. Ja, dat was echt een soort depressiever. Ik was heel blij dat je dan vaak met muzikanten bent. En dat je samen in hetzelfde schuitje zit, waardoor je elkaar weer een beetje eruit lult. Dus het is wel fijn om wel een eigen kleedkamertje te hebben waar je een beetje kunt babbelen met elkaar. Maar nee, en dan zie je daar ook echt tegenop en zo. Ik heb zelfs 1 optreden gehad. Oh ja, dat was 1 van de eerste keer dat ik op Twitter zat. Ik heb 1 optreden gehad en toen moest ik 3 keer terugkomen. En toen zijn ze over mijn liedjes gaan twitteren na de 2e keer of na de 1e keer. Van jezus, wat een stom wijf en dit en dat.
Oh, wat fijn.
Ja, en toen kon je dat dus terugvinden op Twitter. En toen moest ik nog een keer terug. En toen moest ik nog 1/3 keer terug. En toen de 3e keer lukte het me wel om ze beet te pakken. En om ze te laten lachen en zo. En dan zie je dat ook op Twitter, zie je dat terug, zie je dat gebeuren. Ja, dat vond ik wel echt heel vervelend en heel, heel ontspannend, maar ook vooral heel onveilig. Het is echt heel onveilig, want als mensen gewoon besluiten om, ja, om gewoon meteen al een recensie neer te zetten, terwijl je eigenlijk nog niet eens alles hebt gedaan die avond. Dat is wel echt ja, heel naar.
Is dat altijd goed geregeld, zeg maar, wat je zegt, nou, het is fijn dat je even een kleedkamertje hebt waar je terug kan. Mijn ervaring is dat je ook vaak zat, oh, een kleedkamer. Nou ja, je kan hier achter dit scherm staan. Ja. En als je je dan zo draait, dan ziet niemand je.
Oh, maar ik voel me altijd zo'n diva als ik daar dus over begin. Als ik inderdaad binnenkom en ik merk dat het niet geregeld is. En dan, ik vraag altijd eerst, waar is koffie, waar is het toilet en waar is een kleedkamer? Dat zijn de eerste drie vragen. Want heel vaak heb je die drie, kom je er echt pas na een half uur achter dat al die drie niet aanwezig zijn. Dus ik wil gewoon meteen als ik binnenkom weten hoe de situatie is, het meteen uitvechten en dan hebben we daarna, kan ik me concentreren. Ja, toch? Hoe doe jij dat?
Nou ja, inmiddels weet ik ook wel beter, maar
ik voel me echt een diva als je daar over begint. Zeg, oh ja, nou, we hebben geen koffie of oh, we hebben geen kleedkamer. Oké, de leukste kleedkamer die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt is een invalide toilet. Ja.
Ah.
Ja, dat was mooi.
En was je daar in je eentje of met muzikanten?
Nee, in mijn eentje. Ja.
Oké. Okay, is in ieder geval nog ruimer dan een gewoon toilet.
Ja, maar er zat nog haar op de bril, Wouter.
Ah!
Dat is echt.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. Wat is verder de bizarste plek waar jij ooit gespeeld hebt? Mag in een theater zijn of in een huiskamer of bij een bedrijf of dat je echt aankomt en denkt,
nou,
oké.
Ik heb wel eens een keer. Ik heb ook nog een meest verschrikkelijk optreden ooit. Die heb ik ook nog. Maar de bizarste plek. Kijk, jij kent het verhaal van Guus, toch?
Ja, maar vertel het ook even voor de mensen die het niet kennen.
Nou, ik deed mee aan Kamaretten en ik wilde eigenlijk al meedoen. En toen betrapte ik mijn vriend toen met een ander. Dus dat ging uit en ik was alleen. En ik was heel verdrietig. En toen ging ik. Ik zou net een cd opnemen. Moest allemaal afgezegd worden. Ik speelde altijd met muzikanten. En toen opeens moest ik solo. Ik dacht, ik ga gewoon met Kamaretten meedoen. Ik kan 5 akkoorden op een gitaar. Ik ga gewoon solo. En in die tour had ik een lied over Guus. Van we zouden trouwen, maar nu sta je hier met een ander aan je zij. En daar was ik soms ook nog steeds kapot van. Want ja, dat was nog maar net gebeurd. En in die tour ergens werd ik uitgenodigd in Bussum. En dat was een buitenfestival. Maar het waren hele leuke, lieve mensen die ons uit hadden genodigd. Dus ik dacht, nou, het is allemaal tof. Alleen, het was een overdekte tent met bankjes. Alleen niet afgesloten. Dus er was wel een kleine verhoging als podium. En er was een piano. Dus eigenlijk wat dat betreft was allemaal goed geregeld. Alleen het was niet afgesloten. Dat betekent dat mensen langs konden lopen. Maar het was een soort fair. Dus het was ook met kinderen. En jij weet ook, Wouter, dat ja, als je in de open lucht speelt en mensen krijgen het begin van de grap niet mee, dan is de grap niet meer grappig.
Nee.
Dat is super irritant. En helemaal als er kinderen in de zaal zaten. En er zat seks in. En er zat masturbatie in. En er zat van alles in. Dus het was ja, totaal gewoon verkeerd geplaatst. Het was gewoon niet voor een fair. Weet je, dan moet je chansonnetjes gaan zingen of zo. Maar niet liedjes waarvan je. Of verhalen waarvan je de eerste. Dat je na een kwartier terugverwijst naar het eerste deel. Toch?
Nee.
Dat kan, je kan niet een spanningsboog maken als mensen het opstaan en weglopen. Dus het was al echt zo'n rare plek. En opeens ging het stormen. En toen vloog dus die tent omhoog. Ja, dus het ging eerst regenen. Er waren een paar mensen waren in die tent gaan schuilen. En dan heb je echt een tentje. En dan denk ik, er pasten maar 4 bierbanken in. Hè? Dus zo klein was het.
Oh, dat
het was echt
een
soort partytentje. Ja.
Ja.
Maar er was een storm, een soort windhoos. En die tent vloog omhoog. En toen zijn dus zo 4 vrijwilligers. Nee, 2 vrijwilligers. En de 2 andere artiesten waarmee ik om en om speelde. Die zijn dus aan die stokken van die tent gaan hangen. Om tijdens mijn liedje die tent beneden te houden. Nou, en toen, het was ook heel koud. Er was geen kleedkamer. Het was denk ik 18 graden of 17 of zo. Het was heel. En ik moest natuurlijk, ik wil altijd dan in een jurk ophakken met blote benen. Dus ik had het tyfus koud. Het was helemaal verregend. Die tent was weggewaaid. En Guus is ook niet met me getrouwd. Nou, het was echt het grootste. Oh, en wat we daarna zijn gaan doen. Die andere artiesten die zeiden toen, we gaan je troosten. En een van die artiesten, dat was een Jordanees volgens mij. En die had dan wel een zijn zusje of zo, die ging trouwen. En toen zei hij, kom, ga mee naar het feest van mijn zusje. Ik zeg, nou, dan ben ik toch helemaal niet welkom. Jawel. En toen in Amsterdam-Noord of zo.
Zijn zus ging trouwen, maar hij deed eerst nog even een snabbel.
Ja, schoonzusje. Oh, misschien schoonzusje, of het was het feest. Ja. Het was niet de trouwerij zelf, maar een soort feestje ervan. Of een aankondigingsfeestje.
Ja.
Het was een mooi, hij had echt zo'n baardje en zo'n bakkenbaard. Weet je, echt zo'n volle Amsterdammer. En die hadden een soort hele rare loods. Maar echt dat je een soort loods in Noord. Dat je echt denkt, nou, overal spuit cocaïne en heroïne. Ik moet echt kijken waar ik loop. Anders loop ik in de naalden. Het was echt zo'n ongure plek. En binnen in die loods was ook alles helemaal donker. En ze gingen mij een soort van troosten. Van nou, je gaat naar een feestje. En op het feestje alleen maar Nederlandstalige muziek. Hossa, hossa, hossa. Nou, op een gegeven moment had ik 5 bier in. Dat ging nog wel. En toen ging die man, die zei dus, hey jongens, even wachten, ik heb een nummertje. En die ging naar een DJ en die pakte een mp3'tje en die had gewoon een orkestband bij zich. En die ging toen allemaal Nederlandstalige liedjes staan zingen. Nou, en daar werd ik toch wel echt, daar werd ik zo vrolijk van. Die ging gewoon, het is tijd, de hoogste tijd, je wordt bedankt. En nou, het was een soort bizarre avond. Leg ik het goed uit of niet?
Ja.
Dat is wel...
Sowieso te lachen om de topzin. Ik wilde natuurlijk een jurk aan met blote benen en hakken. En ik had het tyfus koud.
Ja, een beetje het charmante van die vrouw samen met one of the guys. Ja,
ja, wel gewoon letterlijk het dak eraf kunnen spelen. Dat was...
Pront!
Hey.
Hey, doe jij comedy of zo?
Hey, af en toe. Lang geleden.
Maar het ergste van die... eigenlijk in aanloop naar Kamaretten... deed ik een aantal festivalletjes. Een daarvan Brug Theaterfestival. Ken je dat?
Nee, zeg maar helemaal niks.
Ken je Café Theaterfestival?
Ja. Ja, ja, van naam. Maar...
Utrecht en dan in kroegen.
Ja,
nou, dat hadden ze
in kroegen worden theatervoorstellingen geprogrammeerd. En dan kan het publiek dan wisselen tussen de kroegen, toch?
Ja, zeker. Als een soort huiskamerfestival, maar dan in kroegen. Ja. En in Alkmaar deden ze het Brugtheaterfestival. Want het heet daar De Brug of zo, daar dat centrum. En daaromheen hadden ze allemaal cafés. En ik stond in... God, waar stond ik in... Nou, nu weet ik het even niet meer. Maar ik de Koning. Volgens mij stond ik in de Koning. En ik moest dan een half uurtje spelen. En ik weet het nog. Het was een try-out voor Kamaretten. Ik stond daar inderdaad op mijn hakken in de jurk. Maar mijn podium was eigenlijk zo'n hoge... bank achterin. Je hebt wel eens van die hoge banken met van dat leer.
Ja.
Achterin met van die hoge tafels, toch?
Ja.
En dat zit zo tegen de achterwanden. Naast
de hoogte
toiletten.
Van een staattafel, maar dan een hele hoge bank dat je erin kan zitten.
Juist, ja, dat idee. En daar moest ik dan op gaan staan. Alleen het probleem was dat er geen lichtje was. Want het lichtje was voor mij. En dat scheen niet op mij, maar op de kroeg. Dus het was al een soort raar, clair-obscuur setting. Verder was er geen zender aanwezig. Maar mocht ik een soort geïmproviseerde zender van het festival hebben. Was heel lief, was ook een technica bij.
Een zender als in een microfoon.
Een microfoontje. En mijn gitaartje was aangesloten. aangesloten. Alleen we hadden gesoundcheckt. En toen kwam opeens vol met het publiek. Ik hoorde die gitaar niet meer. Want rechts, een soort rechterkamer van de kroeg, daar was een verjaardag bezig. Dus ze hadden een theaterfestival geprogrammeerd in een kroeg waar een verjaardag ook bezig was. Met 25 man. Dat was interessant, want dat lukt niet helemaal. Ik sta op die bank. Ik zak op een gegeven moment door die bank heen. Ik sta dus niet in het licht. Op een gegeven moment gaat...
Hoe bedoel je zakte door de bank heen?
Met die hakken. Die hakken die prikte in de bank. Dus die bank was stuk. Ik speelde gewoon door. Maar omdat dus die verjaardag zo luidruchtig was, hoorde ik dus niet precies mijn gitaar terug. Dat is op zich geen probleem. Waar het niet dat ik een liedje moest zingen. En dat ik natuurlijk moest weten welke toonhoogte. Toen heb ik dus de tonica verkeerd gehoord. En heb ik op een terts onder mijn eigen liedje, heb ik mijn liedje parallel meegezongen. Want ik had niet door dat ik eigenlijk een terts hoger moest zingen. Want ik hoorde alleen maar bepaalde tonen uit die gitaar. Ik hoorde mijn gitaar niet goed genoeg. Toen viel de zender uit. En toen is iemand uit het publiek is naast mij op zo'n tafel gaan staan om het microfoontje de hele tijd naast mijn mond te houden. En toen zag ik op dat moment de programmeur op de eerste rij. En daarna kwam er opeens allemaal water uit het toilet links van mij onder de deur door.
Nee.
Dus toen is het toilet overstroomd tijdens het spelen. En toen bleek er achter in de zaal ook nog een baby. Dat was echt mijn mooiste optreden ooit, Wouter.
Oh, wauw. En hoe lang moest je hier doorheen slaan?
25 minuten.
Oh.
Ja, dat was echt mijn mooiste optreden ooit. En ik heb daarna echt gaan huilen. In die caravan die ze daar hadden neergezet. Ik zei, ik wil niet meer terug. Ja, maar je moet nog een keer. Ik wil niet meer.
Ben je teruggegaan of heb je gezegd, ik doe het echt niet?
Ja, tuurlijk. Ik ga altijd terug. Tuurlijk.
Ja. En wat is het dat je toch zegt altijd terug, en ook als je aankomt en je zegt eerder, ik ben een diva en ik wil weten waar is koffie, waar is de wc, waar is mijn kleedkamer?
Nee, ik voel me een diva. Het is natuurlijk geen diva, het zijn gewoon de voorwaarden.
Ja. Nee, maar wat ik wil zeggen, als je blijkbaar dus bij zo'n festival in een café komt en ze zeggen, nou ja, je mag daar op die zachte banken op 1 meter hoog spelen naast een kamer met een feest erin, dan zeg je ook nog steeds ja, ga je dat doen?
Nou,
of nu
daar,
niet meer?
Dat doe ik dan nu niet meer. En daar kom je op een gegeven moment ook achter. Dus nu stel ik dat soort vragen voordat ik binnenkom.
Wat zijn voor jou absolute dingen om te zeggen, nee, dan ga ik het gewoon niet doen?
Nou, als er geen aandacht is. Dus ik werd laatst weer gevraagd om een lied speciaal ergens voor te schrijven. En dat dan een uur lang in een hal te gaan spelen. Zeg maar een uur lang. Ja, want dan kan je het gewoon voor iedereen even kort spelen. Dat je denkt, maar 20 keer dat lied spelen? Ja. Ze willen dat helemaal niet. Ik ben ook wel eens ergens heen gestuurd. Dan had ik een lied voor mensen moeten maken. Alleen die mensen wisten dat helemaal niet. Dus moest ik tijdens hun lunchpauze werd ik daarin gebracht. En toen, je zag ze echt zo kijken. Ik ben aan het lunchen, hou je bek. Ik heb geen zin in een lied. Er is iets met theater dat je een soort de magie van de concentratie moet hebben. De aandacht. En dat is toch waarom jij ook publieksopwarming doet.
Ja, onder andere.
Je wil het publiek bij elkaar. Maar jij schijnt toch echt op Scheveningen ook van die vrijgezelle dingen te hebben gedaan.
Oh,
op de pier.
Ja. Op Scheveningen.
Hoe doe je dat dan? Hoe kun je die massa...
Nou ja, wat daar het voordeel was. Kijk, wat het ding was bij Scheveningen. Daar heb je de pier. En aan het eind van de pier is een heel groot restaurant. Dat is dat ronde ding. Dat heb je gezien als je ooit in Scheveningen bent. Op de bovenste verdieping waren ze een groot restaurant begonnen. En daar zou een aantal keer in de week comedy moeten zijn.
Is dat waar al die comedians zeg maar zichzelf van afstorten uit zelfmoord?
Oh man.
Of nee, dat is de bungee jump plek. Sorry, ik bedoel iets anders.
Ja, maar ik denk dat we het allemaal graag hadden gedaan. En we stonden daar echt met allemaal gewoon professionele comedians met echt lange carrières ook. Maar je speelde daarboven, zat 300 man. Maar die kwamen allemaal via vakantieveilingen en dat soort dingen. Die hadden heel weinig aandacht. En terecht, want je zit er en ze hadden eten, 4 gangen. Ja, ja. En er kwamen uiteindelijk 4 comedians. Maar je hebt ook het uitzicht van de zee. Ja. En gewoon alle gesprekken om je heen. Heel veel prikkels. Er speelde een band tussendoor. Die ramde er 50 nummers op een avond doorheen. En er zaten allemaal Dirty bedrijfsfeesten. Daddies. En oh, nee, niet de Dirty Daddies. De Dirty Daddies, die doen van elk nummer een half minuut of een minuut. Zij speelden 50 volledige nummers.
Heel gek.
Mensen kwamen binnen om 19:30 en gingen de deur uit om 22:45. Dat is een hele lange avond.
Ja, normaal zet je dan een cd op met van 50 nummers. Ik herken dit wel. Want ik had laatst, er was hier zo in Woerden waar ik woon, had je zo diner op hoogte. Restaurant dat georganiseerd. En toen kreeg je dus een zoveel gangen diner op hoogte. Maar toen had je dus ook een mogelijkheid dat je daar dan een entertainer, een zanger bij kan boeken. Dat wil je helemaal niet, want je bent al op hoogte. Eigenlijk het feit dat je moet dineren is al een soort van te veel prikkels.
Ja, absoluut. Nou ja, maar dat is natuurlijk het gevaar, maar dat is ook bijvoorbeeld met zo'n optreden in zo'n tent, waar mensen in en uit kunnen lopen, dat zijn ook al te veel prikkels. Want al gebeurt er niet eens veel, je zit toch naar buiten te kijken. En je bent toch afgeleid. Als je het geluid hoort van een brommer die voorbij rijdt, denk je, oh, brommer, zou iemand pizza? Ik heb eigenlijk wel zin in pizza. Dat vind ik eigenlijk de lekkerste pizza. En dan ben je alweer een halve grap verder, of in jouw geval een lied verder.
Ja. Ja.
Maar
wij zijn wel gezegend met dat het publiek vaak minder gedachten per minuut heeft dan wij, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. Ik hoop het voor je.
Ik hoop het ook. Is
lekker rustig.
Ik heb die illusie.
Maar wat ik wel interessant vind, want ik hoor jou al een paar keer zeggen ook dat je soms natuurlijk een lied op maat hebt of speciaal voorbereid voor een klus. Maar ook dat je misschien bestaand werk speelt. Mijn illusie is altijd, als je zo'n soort optreden doet waar je weinig aandacht krijgt, dat je denkt, nou ja, weet je, was ik maar een muzikant. Of was ik hier maar met een band, want dan speelde ik gewoon het nummer. Dan is het gewoon een openbare repetitie. En als ik het einde haal, dan loop ik het podium weer af. Maar als ik het hoor bij jou, zit daar toch dezelfde... hoe moet je dat noemen?
Ja, maar dat ligt ook aan mij. Dat ligt ook aan hoe ik het vak benader. Dus je zal bij mij ook nooit gewoon alleen maar... Toch... Ik maak wel cabaret, denk ik. En dus dat heeft iets te maken met wat je wil van je publiek. En dat je ze wil verrassen. En dat je met hun aandacht speelt. Dus ik maak ook niet echt wegmijmernummers, ska van 8 minuten. Snap je?
Ja.
Dus dat is ook gewoon... Ik wil dat ze erbij blijven, want zoveel tekst schrijf ik... Ik experimenteer wel een beetje met pop. Maar nou, en ik heb ook wel gemerkt dat in die hele zoektocht naar wat is mijn vorm, wilde ik natuurlijk comedy er gebruiken. Maar ik heb ook wel gemerkt dat hoe meer comedy ik gebruik, hoe spannender het eigenlijk is. Want op het moment dat je de zaal dan niet met je mee hebt, dan wordt het een hele zware avond. Dus je moet dan de hele tijd dat eerste kwartier de zaal voor je winnen. En ze het vertrouwen geven dat je grappig genoeg bent, dat je er goed over na hebt gedacht, of dat je sympathiek genoeg bent. Of in ieder geval de moeite waard om te volgen. Daar moet je de hele tijd veel in investeren. En daardoor is het verschil tussen de voorstellingen ook best wel groot, heb ik gemerkt. Dus vorige voorstelling zat echt expres heel veel comedy in. Soms ook gewoon dat je denkt, nou, ga maar weer zingen. En dan nee, dan bleef ik toch op praten. Dat was ook echt de bedoeling. Dat was de bedoeling om dat voor elkaar te krijgen. Dat ik dat aan zou kunnen. Zo is het ooit begonnen ook, die voorstelling. De eerste voorstelling heb ik, is try-out, heb ik alleen maar gepraat net zo lang tot ik echt zo bang was van nu ben ik niet meer boeiend, ik ga een liedje zingen. En de eerste keer was het na een kwartier. En op een gegeven moment was het na 3 kwartier, weet je wel. Ik wilde ook zonder liedjes goed genoeg zijn.
Ja, want ik, daar wilde ik inderdaad nog een vraag. Ik weet dat je daar toen mee bezig was. Ja. En dat je bewust ook meer op comedyplekken ging spelen dan op cabaretpodia. En dat je ook zei, ja, als ik begin met een liedje, dan luisteren ze wel. En dan kan ik makkelijk lullen en doe ik nog een liedje aan het eind. En dan
vergeven ze mij gewoon meer als het niet zo goed was. Ja,
precies. En dat je toen inderdaad alleen maar comedy eigenlijk ging doen.
Ja, ja.
En ging dat, en dat is niet om te zeggen, dat zal vast wel mis zijn gegaan, maar ging dat alle keren goed? Want ik weet dat je het ook heel spannend vond destijds om dat te doen.
Ja, tuurlijk, maar dat ging ook soms helemaal fout. Ja, tuurlijk. Dat ging soms echt helemaal fout. Nou ja, het verschil is dan gewoon groter tussen de ene en de andere show. Dus soms gaat het echt fantastisch. Ik heb een keer een avond gehad in Utrecht bij Saïd. Dat je echt iedereen wegspeelt. En dat, dat het echt niet uitmaakt hoe lang het duurt. En wat je zegt, alles is grappig. En, ja. En soms was het echt, schrapen. En dat ook in Toemler gehad. En dat was ook wel heel spannend om mee te maken. Dat je iets voor had bereid. En dat ging goed. Datgene wat ik al een paar keer had gedaan. Daar begon ik dan mee. Als een soort safe, weet je wel. Iets wat ik al ken. Ja. En daarna ging ik naar nieuwe dingen. Allemaal doodgevallen. Allemaal. En dan eigenlijk binnen 3 minuten is het hele publiek afgehaakt. En dat voelen, dat is wel heel indrukwekkend. En daarna heb ik dan geprobeerd om het weer terug te krijgen met weer wat bestaande grappen. Maar het is ook 1 keer echt niet gelukt. Gewoon dat je dat het gewoon helemaal doodvalt. Ja, dat is de hel. Wat is dat? Dat is een soort het is een soort ravijn wat waar je invalt. Een soort zwarte, doodse massa. Heb je die film King Kong gezien?
Nee.
Die hele vette, met die enge beesten allemaal. De laatste.
Nee, ik ben heel slecht met films. Je kan echt 180 films tegen me zeggen, heb je die gezien? Waarvan iedereen zal zeggen, ja, natuurlijk, dat is een klassieker. Ja. En dan ik heb hem nog niet gezien, maar Airplane heb ik wel 40 keer gezien.
Oh ja, precies. Ja, ik heb dat ook hoor. Ik heb van die fases dat ik films kijk. Maar daar moest ik aan denken. Aan die enge, dat enge ravijn. Wat gewoon alleen maar zwart en eng en donker is. En daar zweef je dan gewoon in.
Hoe is dat voor jou? Ik denk als je normaal zo'n situatie... laat ik het anders vragen. Heb je ook wel eens zo'n situatie gehad, maar dat je wel nog wist, oké, ik heb wel een piano staan of ik heb mijn gitaar bij me. Nu ga ik naar een liedje.
Ja, tuurlijk.
Of komt het dan minder snel voor, omdat je al die veiligheid hebt met misschien liedjes daarvoor gedaan?
Vooral in het uitproberen van het vorige programma heb ik het wel gehad, ja. Maar ik zocht het ook op. Ik dacht, waar zit de grens? Ik wil echt weten waar de grens is. Waar zit de ondergrens? En omdat ik wilde er niet meer mee wegkomen. Dat was het. Dus soms ik kwam er soms gewoon mee weg. En dat wilde ik niet meer. Ik dacht, oké, ik wil weten waar het niet goed is. En ik wil dan mezelf eruit kunnen redden. En dat wil ik leren. Ja, dus ik heb het heel erg opgezocht. Maar dat is ook best wel... Daar zijn ook echt theaters die nu zeggen... Kiki, we willen heel graag boeken, maar na de première. Want die try-outs van jou, die hoeven we niet. Echt? Ja, echt. Omdat ik daar gewoon flink in ben gaan experimenteren toen. Daar heb ik nu... Dat zou ik komend programma pakken. Ik dat even anders aan.
Heel eerlijk zeggen, dan laten theaters zich ook wel heel erg in hun kaarten kijken.
Nou, ze zeggen het ook niet tegen mij... Maar via heb ik het wel gehoord.
Dat is natuurlijk niet dat je dan zegt, als theater, wij vinden het leuk dat je een plek hebt om te kunnen werken aan je nieuwe programma.
Nee,
maar dan is het overduidelijk, wij willen jou in de try-out fase.
Omdat je goedkoper bent.
Betalen we gewoon wat minder. Maar we hebben wel jou staan in de brochure.
Ja. Maar het kan toch... ik weet het niet, joh. Ik heb toch zoveel mensen waarschijnlijk al weggejaagd omdat ik iets in een experiment een goed idee vond. En dat het voor mijn ontwikkeling ook een goed idee was. maar verder voor niemand.
Wat is het?
Ik heb ze gewoon misbruikt, die mensen.
Of gebruikt om van te leren waar je nu bent gekomen.
Al die mensen niet toe.
Je zei eerder al, ik heb 1 raarste optreden, maar dat was met die tent.
Ja, dat was dat café.
Oh, oké. Ja. Okay. Ja. En nog wel qua experimenten. Zijn de gitzwarte monologen het allerraarste experiment gedaan? Wat je hebt gedaan? Of zijn er nog andere experimenten waar je nu op terugkijkt en denkt... Waarom deed ik dat? Wie had daar in vredesnaam iets
Ik heb
aan?
Een keer een voorstelling gemaakt met Eveline Mol. En dat was de eerste keer dat ik haar had ontmoet. Voor voorstelling in Tilburg.
Okay. En Eveline die programmeert onder andere de Avond de Bies in Bellevue. Met try-outs, echt daadwerkelijk om te try-outen. Is ook artistiek leidster van Kamerette Festival. Ja. Regisseuse.
En een nieuwe giggle in Valhalla in Rotterdam. Heb je hebt Pep, je hebt Bies en je hebt Giggle. Dat is toch echt een kutnaam? Ja, ik mag dat niet zeggen van haar, want dan wil ze me niet meer hebben daar. Maar ik vind het echt die naam, Giggle.
Giggle,
het is
ja,
net niks.
Dat is wat je nou net niet wil bereiken.
Giegeltje.
Ja. Ik heb gisteren nog in een totaal andere podcast verteld over dat ik ooit bij een publieksopwarming door de regie gevraagd werd om het publiek nog even een keertje matig te laten lachen. Zodat ze dat erin konden plakken.
Mooi. Wauw.
Ja,
wow.
Dat je denkt, schrijf dan betere grappen in je script. Dan hoef je geen matig lachje erin te plakken.
Oké, nu wil ik naam en rugnummers. En dit ga je zeker eruit knippen. Hond. Dat ben je. Nee, maar...
Maar goed, toen heb ik ook iets
gedaan. Ik heb live fitte chatroulette met allemaal piemels. En dan op de beamer. En ik heb een soort... Ik had een sketch waarin ik een rode onderbroek aan had. En dan boog ik me voorover en dan zag je dus mijn hoofd ondersteboven. Maar dan had ik een masker van een kip op gedaan en daar deed ik een choreografie mee. Dat is denk ik... Ja, dat vroeg Evelien toen ook heel vaak. En ik dacht, nee, dit zegt heel veel. Ja, ik haalde toen altijd filosofie erbij. Ja, dan Nietzsche, dit en dat, had ik waarschijnlijk al gezegd. Ja, dat... Zo was dat. Ja. En ik heb ook een keer bijna zonder repetitie met een Argentijn een voorstelling van 20 nummers gespeeld. Voor een uitverkocht theater. Dat was ook dat ik na afloop dacht, ja, hebben deze mensen hiervoor betaald? Ik weet het niet. Maar ja, dan is zo iemand Argentijns, dus dan vergeef je die alles. Dan denk je gewoon, ja joh, die mensen weten helemaal niet wat akkoorden zijn. Ik denk dat het zo is.
Wat weten ze in Argentinië nou van gitaarspelen? En...
Je moet wel la en si zeggen en zo.
Harmonica's en zo.
Nee. Maar ja, dat.
Te gek?
Ik weet het niet.
Dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!